We hebben deze week gevierd dat we vrij zijn. En dat is ontzettend kostbaar. En het ligt ook onder druk. Er zijn veel mensen die zich zorgen maken. Zeker ook jonge mensen, blijkt uit allerlei onderzoeken. Over oorlog, over dreigingen, over het klimaat. Over groeiende tegenstellingen. Over stress die je ervaart in het leven. En het is opmerkelijk dat de mentale problemen juist ook bij jongere mensen snel toenemen. Terwijl tegelijkertijd de welvaart toeneemt. We hebben het goed met elkaar. En oudere generaties zijn misschien wel geneigd te denken van ja, wat zeuren jullie nou? Moet je kijken hoe het vroeger was. Maar ja, je kunt toch veel hebben en van binnen je zorgen maken. Leeg zijn. Of in ieder geval niet vervuld zijn. Dan zie je soms een grafiek voorbij komen. Bijvoorbeeld, 50 jaar geleden was het voor best veel mensen mogelijk om met één salaris een huis te kopen en dan gewoon te leven. En nu is het voor mensen zelfs lastig met twee salarissen om een huis te kopen en rond te komen naar wat je naar de maatstaven van deze tijd allemaal nodig hebt. Dus is het dan veel beter? Of moeten we er heel veel harder voor werken? Dat zijn dan vragen die zomaar naar boven komen. En het gevolg is dat we zien bij allerlei maatschappelijke organisaties en ook in de kerk dat er steeds minder vrijwilligers zijn te vinden, want we hebben gewoon onze handen vol aan onszelf. We zijn druk en tegelijkertijd neemt de eenzaamheid toe. Onbegrip groeit. Mensen hebben overal een mening over. En die vertellen we tegen elkaar en we hebben niet meer echt contact. Dus ja, dan schiet je van afstand en onbekend maakt onbemind. Dat merken we. En dan juist ook in deze week, als je nou in ons land of in onze cultuur ook kijkt, de schokkende toename van antisemitisme. Het is schokkend om te horen dat steeds meer Joden uit ons land verhuizen omdat ze bang zijn. Terwijl we van de week gevierd hebben, dat nooit meer. Dat we dan een beroep doen op de vrijheid die we hebben om het met de regering oneens te zijn en daartegen te protesteren. En dat dan gebruiken, of dat nou bewust is of gewoon gebeurt, dat laat ik even in het midden. Maar om een groep collectief uit te sluiten. Bizar dat dat gebeurt. En misschien ook wel dat je een soort van handelingsverlegenheid voelt bij, ja, hoe ga je daar nou mee om? Moet je zwijgen? Moet je spreken? Moet je op de barricade gaan staan? Wat is het moment dat we zeggen, tot hier en niet verder? Dit kan toch gewoon niet? Hoezo vrijheid? Dat is eigenlijk best wel lastig, want intussen gaat de rat race verder. We werken hard en we doen er eigenlijk allemaal aan mee. We hebben er ook allemaal last van. En misschien zijn we langzamerhand wel allemaal min of meer, niet alleen jonge mensen, maar zeker ook boomers en nog ouderen, verslaafd geraakt aan onze telefoon en informatie. Kunnen we er eigenlijk niet los van. Ik merk het ook, het is heel lastig om hem weg te leggen. Een paar uur niet te kijken. Mijn dopamine is zo geprikkeld, heeft steeds weer nodig dat ik weet van iedereen, is er nog iets wat naar mij toe moet komen? Heeft iemand nog iets gezegd wat belangrijk is? Wordt er nog iets van mij verwacht? Lastig om uit te breken met elkaar. Lastig om te constateren en goed om te zien dat dat gewoon mee te maken hebben. Niet gelijk alle antwoorden te weten, maar laten we maar even constateren dat dit gewoon heel herkenbaar is. En tegelijkertijd in dat zoeken naar steeds weer nieuwe dingen willen horen en overal van op de hoogte willen zijn, is er ook weer niets nieuws onder de zon. Want in de tijd dat Paulus op aarde was, nadat Jezus naar de hemel was gegaan, daar staan we van de week bij stil, en door zijn geest terug was gekomen, staan we over 2 weken bij stil. Toen ging Paulus namens Jezus samen met vele anderen het evangelie vertellen en hij kwam uiteindelijk in Athene uit. In Handelingen 17 staat dan dat hij daar bij de filosofen terechtkwam. Die mensen die hadden Plato en Socrates en Aristoteles als soort van grote denkers. En hij ging met ze in debat. En er staat, de mensen in Athene hadden voor niets anders tijd dan om iets nieuws te horen. Nou, als zij een telefoon hadden gehad, zouden ze perfect bij ons kunnen passen. Want ja, als er hier een brandje is, dan hebben we het allemaal gelijk op onze tijdlijn. Eigenlijk precies hetzelfde. Dus de vormen zijn misschien wel anders, maar de verschijningsvorm daaronder is nog steeds hetzelfde. Steeds weer geleefd worden door informatie, door willen weten, misschien een behoefte aan vervulling. En hoe we ook ons best doen om daar iets moois van te maken, daar met elkaar van zeggen, nou, dit gaan we doen en AI komt eraan en het nieuwste model schijnt heel gevaarlijk te zijn, want dat is slimmer dan computerprogrammeurs. Dus ze willen het nieuwste AI-model, intelligent model, willen ze eigenlijk niet vrijgeven omdat ze bang zijn dat ze het niet meer kunnen controleren. Wat voor wereld leven we? Is dat weer zo'n koninkrijk wat opkomt en al die oude koninkrijken, Karel de Grote, het Romeinse Rijk, alle dynastieën die er zijn geweest. Misschien ga je eens een keer ver op vakantie of ben je daar geweest, heb je van die mooie oude tempels her en der gezien. Weet je wat één kenmerk is van al die dingen, wat ze allemaal kenmerkt? Ze zijn allemaal voorbij. Koninkrijken vallen om, maar God de Heer zit op zijn troon, zingen we. En dat is eigenlijk de tred van het leven. Hoe de mens ook zijn best doet om het allemaal voor elkaar te krijgen en te controleren, hoe harder duidelijk wordt dat het ons niet lukt. Uiteindelijk is het een wereld zonder God die als Jezus er niet bij komt, geen blijvende hoop heeft. En daarom vind ik het zo belangrijk om op zondag samen te komen en Jezus centraal te stellen. Daarom vind ik het zo belangrijk om naar hem te kijken, omdat Jezus de levende hoop is. Hij is onze hoop. En als we ons richten op Jezus, als we Jezus gaan leren kennen als ons beeld is, niet wat voor ogen is, niet wat ons in de weg zit, maar wat God ons laat zien en wie we zijn in hem, dan verandert ons perspectief en daarmee ook de werkelijkheid. En daarom gaan we vandaag samen met Jezus op een berg zitten waar hij, zo lezen we in Matthäus 5 tot 7, ging zitten met zijn vrienden, bekend geworden als de bergrede. En op die berg laat hij eigenlijk zien wat het verschil is tussen aards en hemels. Eigenlijk tussen de mens die streeft en God die geeft. Dus aards is de mens, doet heel erg zijn best en is afhankelijk van zijn eigen kracht en van zijn eigen context. Van wat hij ziet en wat hij kan en wat hij doet en wat niet lukt. En God die geeft, dat is het hemelse perspectief, dat is echt een heel groot verschil. En dan lezen we dat hij midden in zijn prachtige preek, overdenking met veel diepte en hoogte, in Matthäus 6 vers 19 tot 21 zegt, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus de aardse dingen, die gaan allemaal voorbij. Zelfs die prachtige oude tempels, die moeten ze soms gewoon uit het mos tevoorschijn toveren. Terwijl daar vroeger een hele geweldige omgeving was, een florerende economie. Dus op aarde, dat merken we eigenlijk allemaal, de dingen die wij hier hebben, uiteindelijk gaan die voorbij. Het is een keer voorbij. Dus dit is ook een beetje een wake-up call van Jezus. Van jongens, denk eens na, waar ben je mee bezig? Waar is je leven vol van? Waar richt je op? Wat is het doel van je leven? En ook tot de gemeente zegt hij, jongens, laten we met elkaar hemelse schatten verzamelen. En ons niet richten op de aardse. Hemelse schatten. Verderop, vers 33 zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dus hij zegt niet dat die aardse dingen niet belangrijk zijn of dat dat niet goed is. Nee, het past bij God om te zeggen, hey, ik ben een vader die goed voor zijn kinderen zorgt. Ik vind het heerlijk als het je goed gaat, als je geen zorgen hebt, als je geen financiële zorgen hebt, als je in overvloed leeft, als je van rijkdom kunt genieten. Daar is God hartstikke blij mee als je daardoor gezegend wordt. Dus het gaat er niet om dat we die dingen, dat we moeten zeggen, oh, we moeten maar zorgen dat we in een soort van armoede terechtkomen als we daar niet meer zitten. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat die dingen in het perspectief staan van de hemelse schatten. Van dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En vooral dat we die dingen niet ontvangen doordat we ervoor moeten jagen, hard voor moeten werken. Maar dat we merken dat het God is die ze ons geeft. Dus, laten we er nog eens naar kijken. Vers 19 tot 21. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Zie je die beweging? Er zit dus iets in. De plek waar je schat is, daar gaat je hart naartoe. Uiteindelijk, waar je kernfocus is, daar gaat je hart naartoe. Dus je kunt ervoor kiezen in je leven om een verandering van focus aan te brengen en dan gaat er iets met je hart gebeuren. En wat Jezus nou zegt, hij weet in wat voor wereld wij leven, hij weet wat voor druk daar kan zijn, hij weet hoe lastig het kan zijn om het hoofd boven water te houden. Hij zegt, wat ik wil, is dat jij, wetende dat dat de realiteit is waarin je leeft en dat ik dat erken, wil ik dat jij in die realiteit iets anders gaat zien, waardoor jouw hart niet langer door die dingen naar beneden wordt gedrukt. Want waar je schat is, waar je eerste focus is, daar zal ook je hart zijn. Daar gaat je hart naartoe. En het hart, zegt Spreuken, dat is eigenlijk de bron van je leven. Dus alles wat je nodig hebt, dat komt uit je hart. Dus als je richt op de goede schat, dan gaat je hart de goede kant op. En dat is goed voor je leven. Dat is goed voor jezelf, dat is goed voor de dingen die je doet. Nou, als je het hebt over aardse schatten, waar zou je dan aan kunnen denken? Nou, het eerste waar ik aan dacht was, nou, aardse schatten, dat is gewoon bezit. Hè? Dus die is makkelijk, toch? Status, is dat een schat? Nou, toch ook wel, denk ik. Ik denk op een andere level is toch ook wel familie, vrienden, kennissen, geliefden, samen zijn, niet alleen zijn, is ook een schat. En ik dacht ook nog, we zeggen wel eens, een schat aan informatie is daar te vinden. Ik denk, oh ja, informatie, dat is wel echt een schat tegenwoordig. Want wat is nou echt waar? Wie weet het nog? We komen er eigenlijk steeds meer achter dat we het lastig vinden om wat waar is en wat niet op het gebied van informatie, om dat helder te krijgen. Hè, dus kijk, die Paulus die in Handelingen 17 dan bij die filosofen komt, die zegt, ja, de God waar u naar zoekt, die kom ik u verkondigen. Want ze hadden daar een altaar neergezet, omdat ze hadden, voor alle goden die zij hadden bedacht, hadden zij altaar en er stond er één voor de onbekende God. En dan zegt Paulus, zegt, nou, jullie zoeken er nog één, die kom ik jullie brengen. Eigenlijk wel mooi. Dus hij sluit daar mooi bij aan. Paulus had dus ook te maken met een omgeving waarin de informatie die er was, die was natuurlijk corrupt. Ik bedoel, Plato had heus wel hele slimme dingen bedacht. Hij zei bijvoorbeeld, er moet achter het universum moet een beweger zijn. Er moet iets of iemand zijn die alles in gang heeft gezet. En de wetenschap heeft dat laten zien, want de wetenschap zegt, iets kan niet ontstaan uit niets. Dus het was best wel slim. En Paulus zegt, dat klopt. Die beweger, dat is mijn hemelse vader. Dat is God, dat is Jezus, die kom ik jullie verkondigen. Dus hij sluit daarbij aan. Dus gedachten kunnen soms best wel op een goed spoor zitten, maar openbaring vanuit de hemel heb je nodig om het echt te begrijpen. Nou, daarom is het zo belangrijk met elkaar om steeds weer terug te gaan naar de bron die niet vervuild kan worden als je hem gewoon gezond behandelt. Ook niet als de informatie de komende jaren nog steeds nog veel verwarrender wordt. En dat is de Bijbel. Ik denk dat wij als gelovigen op aarde de noodzaak om ons hele leven te bouwen op het woord van God en de waarheid van het woord van God, dat wij dat echt heel hard nodig gaan hebben. Niet alleen dat we zeggen, theologisch is dat keurig binnen de lijntjes, maar ook dat we echt gaan merken, oh Heer, ik word gek als ik niet mijn leven bouw op het fundament van uw woord. Want als ik alle dingen van buiten en alle meningen en zelfs profetieën, want er worden de laatste jaren worden er ook profeten ontmaskerd, die blijken ook gewoon net zo corrupt te kunnen zijn als gewone mensen. Ja? En dat is heel jammer, want het profetische woord en ook de gave van profetie is iets heel moois, waar we heel graag voor openstaan. Maar je moet dat steeds weer terugleiden op het woord van God. En dan voorkom je ook dat je dus gaat wapperen. Mooie wappie. Dat wat je gelooft en wat je met elkaar opbouwt, dat dat door mensen is bedacht of uiteindelijk niet verder komt dan de gezamenlijke afspraken die je maakt. En gezamenlijke afspraken zijn heel belangrijk, maar ze moeten hun fundament hebben in het woord van God. Ze moeten gebaseerd zijn op wat God zegt, op zijn waarheid. En daarom is het zo belangrijk om te richten op die hemelse schatten. En weet je wat nou de grootste schat is die wij hebben? Ja, dat is Jezus, dat weet ik. Maar als we nou ietsjes preciezer maken, als je hem nou eens meer op hartsniveau probeert te pakken, weet je wat het kostbaarste is wat wij hebben? Wij hebben, zoals dat heet, inside information. Wij hebben geheime informatie. En ik kan geen woorden vinden om de grootheid hiervan onder woorden te brengen. Het feit dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, het feit dat wij Gods woord hebben, dat wij de openbaring hebben van Jezus en zijn volbrachte werk, en wat dat betekent, is zo'n ongelooflijk grote waarheid, dat is zo levensveranderend, dat zou elke ochtend de opening van elke krant moeten zijn. Dat zou bovenaan elke app moeten staan. Dat zou op ieders tijdlijn. Het woord van God. God zelf spreekt. En God weet precies wat je nodig hebt. Daarom is het ook zo waardevol om met elkaar steeds weer in dat woord te duiken. En om dagelijks dat woord tot je te nemen. Paulus zegt het zo tegen de Colossenzen. Colossenzen 2 vers 3. Daar heeft hij het over de kennis van Gods geheim. En dan zegt hij, dat is dit. Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dus wil je wijs worden? Wil je kennis hebben? Wil je een echte schat verzamelen in je leven? Richt je dan op Jezus Christus. Leer hem beter kennen. Volg hem. Laat andere stemmen zwijgen. Laat hem spreken. En laat zijn woord bepalend zijn voor je leven. Dan heb je een schat te pakken die zijn weerga niet kent. Uiteindelijk zal een mens nooit vervulling vinden in spullen, in status, in aardse dingen. En we mogen ervan genieten. Want God is een vader die het heerlijk vindt als zijn kinderen genieten van zijn schepping. Hij heeft genoeg voor iedereen. Dus geniet ervan. Maar daaronder ligt een wijsheid en een kennis. En die liggen verborgen in het kennen van Jezus. En daarom richten wij ons ook op hem. Nou, in ons aardse leven is niet bedoeld om niet door dat hemelse leven gestuurd te worden. Wij zijn echt bedoeld om hier op aarde vanuit de hemel geïnspireerd en geleid te worden door God zelf. Wij mogen leven uit de bron. Weet je wat er over ons gezegd wordt? Een hoofdstuk verder in Colossenzen, Colossenzen 3, vers 3. U bent gestorven, dat is Goede Vrijdag, en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus wij hebben een leven, dat gaat veel verder dan de dingen die je doet dagelijks, dat is met Christus verborgen in God. Nou, ik dacht, als we nou van de week vieren, en dat doen wij op een hele mooie plek, dat Jezus naar de hemel is gegaan. Ja, dan is het gelukkig niet zo dat de kennis en de wijsheid die Jezus heeft, dat hij met hem naar de hemel is gegaan en dat wij moeten denken, oh, wat jammer. Nu was Jezus op aarde zo'n jaar of 33. Hij heeft 3 jaar vol in zijn bediening gestaan. Alle wijsheid en kennis gedeeld. En nu is hij naar de hemel gegaan. En nu hebben we pech. Gelukkig niet, want hij is gekomen door zijn geest. En hij is teruggekomen om het met ons te delen. Om in ons te wonen. Christus is in u. Paulus zegt het tegen Efeziërs zo. Efeziërs 2 vers 5 en 6. Hij heeft ons, terwijl wij alle dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem. We hebben Pasen gevierd. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen. In Christus Jezus. Dus wij zijn, zeg maar niet, ja, het klinkt een beetje belachelijk misschien als je het zo uit je mond laat rollen. Wij zijn geen gewone mensen. Ja, we zijn ergens heel gewoon en heel normaal, geen haar beter. Maar mensen die Jezus hebben leren kennen, die hebben een geheim. Die zijn namelijk, en dat is niet te bewijzen naar de maatstaven van deze wereld. Dat is te geloven naar de maatstaf van de Bijbel. Dat is te ervaren naar de maatstaf en het getuigenis van de Heilige Geest. Die mensen zijn vanuit de duisternis, vanuit de dood, in het licht, in het leven getrokken. Je bent opnieuw geboren. Dus weet je hoe Paulus dat zegt tegen de Filippenzen? 3 vers 20. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Van waaruit wij ook onze redder verwachten. Jezus Christus onze Heer. Ik zie soms wel eens van die auto's rijden. Daar staat dan op het nummerbord AA. Dat is niet de anonieme alcoholisten, zijn dat? Dat zijn mensen die bijvoorbeeld ambassadeur zijn. En dat is een speciaal nummerbord. Ik heb me daar wel eens over opgewonden. Ik heb wel eens een artikel gelezen. Dat ook die mensen rijden wel eens te hard. Dat gebeurt sommigen wel eens vaker. En dan krijg je soms een bekeuring als je niet op tijd de flitspaal ziet, toch? Ja? En dan ga je dokken. Nou, wat blijkt nu in de praktijk als zo'n ambassadeur van een ander land in Nederland in zijn auto te hard rijdt, dan krijgt hij nooit de rekening te zien. Want dat schijnt heel ingewikkeld te zijn. Omdat hij is wel in Nederland, maar hij is eigenlijk, gek genoeg, waar die persoon is, is die eigenlijk het koninkrijk wat hij vertegenwoordigt. Dus als jij bijvoorbeeld een ambassade binnenloopt, je gaat bijvoorbeeld naar de ambassade van, laten we zeggen, Roemenië, ja. Op het moment dat jij die drempel overstapt, ben jij op dat moment in Roemenië. Terwijl die ambassade in Den Haag staat. Die ambassade is letterlijk grondgebied van het land waar die ambassade vandaan komt. En de ambassadeur is ook een burger van dat land. Dus geen staatsburger van Nederland. Alhoewel die in Nederland is, geldt het recht van het zendende land. En daarom krijgt hij geen boete uit Nederland. Toen dacht ik, oké, ik kan me daarover opwinden, maar wat is dat toch mooi? Want ik ben een ambassadeur van Christus. Ik ben in deze wereld. Alleen, op een of andere manier, justitie wil mij niet geloven als ik zo mijn bekeuringen terugstuur. Mijn God betaalt ze. Nou ja, dan zeggen ze waarschijnlijk van, nou dat doet hij dan wel via ons, dus dan hoop ik dat hij voldoende geld op jullie rekening heeft gestort. Nee, maar even zonder gekheid. Het hele idee dat jij hier op aarde bent en dat jij niet meer bent dan gewoon een mens, just a face in the crowd, gewoon iemand zoals velen, dat mag in jouw hart, daarom waar je schat is, zal je hart zijn, daarom als je dit ziet, als je deze schat ziet, dan gaat er iets in je hart gebeuren, dat mag in je hart veranderen en je mag gaan zien, maar wacht eens even, ik ben hier op aarde, ik zit in deze situatie, een mooie of een verdrietige, een makkelijke of een moeilijke. Ik mag op dit moment beseffen dat ik in deze situatie ben als een kind van God en het recht van de hemel is op mij en mijn situatie van toepassing. En welk recht is dat? Dat is waar Jezus voor heeft betaald. Daarom zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dat jij ook zijn gerechtigheid bent geworden. Zoek dat. Dan weet jij dat als jij in die situatie gaat staan, dat ineens op dat moment jij niet wel in de wereld bent, maar niet van de wereld. En dat is een schat. Als je dat ziet, dan gebeurt er iets met je hart. Dan zie je, wow, ik ben helemaal anders, niet omdat ik beter ben, maar omdat ik gered ben. Omdat ik rechtvaardig ben, dankzij het bloed van Jezus. Omdat ik weet, hij heeft mij gered, hij heeft voor mij betaald. En het mooie is dat als Jezus dan met die boodschap, in een tijd waarin mensen geleerd hebben om het zelf te moeten doen, rond gaat trekken, dan komt hij bijvoorbeeld ook een jonge man tegen die dan zegt, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? En dan zegt Jezus, nou, noemt hij een aantal dingen die de wet heeft voorgeschreven. En dan zegt hij, vind ik dan heel grappig hè, en wat nog meer? Dus Jezus heeft al een heel lijstje genoemd, dan zegt hij, wat nog meer? En dan komt Jezus bij de kern en dan zegt hij, Matthäus 19 vers 21, verkoop alles wat u bezit, geef de opbrengst aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Is dit nou een tekst waarin we zeggen, jongens, zullen we allemaal ons huis te koop zetten en, nou ja, weet je, voel je vrij als God je roept. Maar het gaat hier om iets anders. Het gaat hier ten diepste omdat blijkbaar was deze jongeman, die zat zo vast aan dat aardse bezit wat heel groot was. Dat staat, en hij droop af. Het staat er niet letterlijk zo, maar dat is een beetje de Jip en Janneke vertaling. Hij droop af, want hij was ontzettend rijk. Blijkbaar kun je zoveel aards bezit hebben dat je daardoor gewoon er niet meer los van kunt komen. Ja, dat is jammer. Het is om van te genieten, niet om slaaf van te zijn. Dus hij zegt, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Dan kom je Jezus tegen. En dan krijg je de kans. Hij zegt, joh, verkoop alles en volg mij. Wow, dat is wel een gemiste kans dan, hè? Want Jezus bad, Johannes 17, vers 3, dit is het eeuwige leven. Die man vroeg naar het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige ware God. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ja, dit is echt een schat. Als je dit ziet, als je dit weet. En misschien word je wel geïntimideerd. Als je denkt, ja, wat doet mijn leven er nou aan toe? Weet je, tegenwoordig moet je zoveel dingen laten zien. Je moet zo ontzettend bewijzen dat je het waard bent. Ik was eens in een hele grote kathedraal. En er vertelde degene die daar wat dingen aan het vertellen was. Die zei, je ziet daar een muur met prachtige muurtekeningen, schilderingen. Hij zei, dat stuk, daar is iemand eeuwen geleden zijn hele leven mee bezig geweest. Ik dacht echt, wacht even. Dus er is iemand die heeft zijn hele leven alleen maar dat gedaan. En nu zit ik ervan te genieten. Maar ik weet niet wie dat was. Die persoon heeft alleen dat gedaan. Misschien denk jij ook op mijzelf, wat doe ik er eigenlijk toe? Ik zit ergens op een graspriet te kauwen. Ik sta geparkeerd. Er komt helemaal niks uit mijn leven. Alles wat ik geprobeerd heb is mijn beide handen afgebroken. Degene die ik lief had zijn me ontvallen. En je zou kunnen denken, het doet er allemaal niet toe. En God die kijkt naar je hart, die is totaal niet geïnteresseerd in het resultaat van wat jij doet met jouw werken. En die kijkt naar je hart en die zegt, joh, is er in dat hart een besef dat het mij ten diepste gaat om jou? En wat jij doet, of je nou niks doet, of aan een muur schildert, of een prachtig diploma haalt, of succes hebt in je werk, of vul maar in. Uiteindelijk gaat het mij erom dat jij mijn geliefde dochter bent. Dat jij mijn geliefde zoon bent. En dat je de aanklacht van het rijk van de duisternis van je afwerpt, omdat je ziet, er is een hemel, er is een schat. De schat uit de hemel, die werd gegeven. Er staat dat een boer was die een prachtige schat vond in zijn akker. En hij verkocht alles wat hij had en hij kocht die schat. Een ander vond een prachtige parel van grote waarde, verkocht alles wat hij had en verkocht die parel. Ik heb altijd gedacht dat het evangelie dit was. Ik moet alles verkopen om bij God te komen. Ik moet alles opgeven en laten zien dat ik het waard ben. Maar weet je dat het precies andersom is? Jij en ik, wij zijn die schat. Wij zijn die parel die God vond in de akker. Misschien wel vertrapt, weggestopt. En God verkocht alles wat hij had. Hij gaf zijn eigen zoon, de schat uit de hemel, om jou en mij te kopen. Dat heeft God voor ons overgehad. Zoveel liefde heeft hij voor ons gehad, dat hij zijn enige geboren zoon naar de wereld heeft gestuurd om ons te redden. En die God die zegt, verzamel schatten in de hemel. 2 Korinthe 4 vers 6 en 7. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart. Blijkbaar was dat een duistere plek. Heeft in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. En dan zegt hij, maar wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Zie je dat? Aardepot, kwetsbaar, beperkingen. Zo stuk, als je hem laat vallen, baf. En overweldigende kracht van God. We hebben een schat in de hemel. Ik weet niet precies, moet ik heel eerlijk zeggen, hoe ik dat concreter moet maken. Want het belangrijkste wat er eigenlijk is, is dat we Jezus zien. En dat we, wat is het belangrijkste voor God? Mensen. Dat we mogen delen wie Jezus is. Dat we anderen mogen zegenen. Ik denk dat dat de grootste schat is. Dat je ziet dat je hier een ambassadeur bent namens Jezus. Dat je er niet zomaar bent. Maar dat je mag getuigen van jouw Heer. Maar het is ook leuk om een klein stukje vooruit te kijken. En dan zie je bijvoorbeeld dat in de Bijbel als gelovigen in de hemel komen en dat wordt beschreven. Dan worden ze beschreven als erfgenamen. Als mensen waarvan gezegd wordt, ze krijgen loon van God. Nou ja, dan denk je, loon krijg je toch normaal als je hard gewerkt hebt? Nee, dan krijg je, zegt God, als je mijn zoon ontvangen hebt, krijg je loon. Koninkrijk van God is echt zo anders, echt niet te geloven. Hij zegt bijvoorbeeld, als je de mensen die vasthoudend hebben gebeden, die liefde voor hun vijanden hebben, die gastvrij zijn voor vreemdelingen, die vervolgd zijn vanwege hun geloof, die krijgen loon van mij. Hij zegt, ze zullen regeren, die mensen. Hij zal tegen ze zeggen, goed gedaan, trouwe dienstknecht. En over anderen zegt hij, ik zal jullie maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Wat zegt hij? Weet je dat er in de toekomst, als we straks bij God in de hemel komen, dat er dan kronen klaar liggen? Er zijn er zo al 5 te bedenken in de Bijbel die waar God over gesproken wordt. Bijvoorbeeld mensen die volhard hebben, die het heel moeilijk hebben gehad om te volharden. Er staat in 1 Korinthe 9, die zullen de onverderfelijke kroon krijgen. Er zijn mensen die heel veel tot zegen zijn van anderen. 1 Thessalonicenzen 2 zegt, die krijgen de kroon van roem en vreugde. Er zijn mensen die zo op Jezus gericht zijn, dat ze helemaal vol zijn van hem en aan hem trouw blijven. 2 Timotheus 4, die krijgen de kroon van de gerechtigheid, zegt de Bijbel. Mensen die zwaar lijden hebben moeten doorstaan, die krijgen de kroon van het leven, zegt Jacobus 1 en Openbaring 2. En voor mensen die geestelijk voorgaan, oudsten in de gemeente, 1 Petrus 5, als ze dat dienstbaar doen en niet heerszuchtig, kunnen ze de kroon van heerlijkheid krijgen. Verzamel schatten in de hemel. Weet je waar we het over hebben? We hebben het er uiteindelijk over. En dan komen we weer terug bij het begin van de dienst. Laat het om Jezus draaien. Laten we met elkaar genieten van zijn aanwezigheid. Maar laten we ook ons richten op zijn leiding. Want onze schat is de schat Jezus zelf, die in de hemel zit en wij met hem. En wat wij verzamelen is eigenlijk heel simpel, dat we gewoon meer informatie krijgen, niet corrupte informatie, maar openbaringskennis van wie hij is en van wie wij zijn in hem. Wij mogen uiteindelijk al die kronen dan ook weer voor hem neerwerpen. Dus dat is ook weer heerlijk. Het gaat niet om ons. Uiteindelijk krijgt hij alle eer.